De kerkenraad deelt u het volgende mee. Morgenavond zal het catechisatieseizoen worden afgesloten. Alle catechisanten worden om 19:30 verwacht. De contactmiddag voor ouderen is verzet naar 3 april. Op Goede Vrijdagavond begint de dienst om 19:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, afgelopen donderdag is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Pieter Kranendonk in de leeftijd van 82 jaar. Gelegenheid om de familie te condoleren is woensdagavond van 19:30 tot 20:30 in de benedenzaal van onze kerk. De begrafenis zal donderdag plaatsvinden om 22:30 vanuit onze kerk. En daarna om 11:45 aan de begraafplaats vindt de begrafenis plaats. En in verband met dit overlijden willen wij samen zingen uit Psalm 39, daarvan de versen 4 en 5. Psalm 39, vers 4: gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. En nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? 4 en 5 van Psalm 39. Wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en daarna zingen wij Psalm 106, het tweede vers. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijden zijn wetten acht. En wat er verder volgt, daarna lezen we samen uit Gods heilig woord. Boek Leviticus lezen we, het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij vers 14 en we lezen door tot en met het zevende vers van hoofdstuk 6. Leviticus 5 vers 14 tot en met hoofdstuk 6 vers 7 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 106 vers 2 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als een mens door overtreding overtreden en door afdwaling gezondigd zal hebben, wat ontwendende van de heilige dingen des Heeren, zo zal hij tot zijn schuldoffer de Heere brengen een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting aan zilveren sikkelen naar de sikkel des heiligdoms ten schuldoffer. Zo zal hij, wat hij gezondigd heeft, ontwend van de heilige dingen, wedergeven en zal er zelfs vijfde deel daarboven toedoen, dat hij de priester geven zal. Alzo zal de priester met de ram des schuldoffers voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. En indien een mens zal gezondigd hebben en gedaan tegen een van alle geboden des Heeren, het welk niet zou gedaan worden, al is het dat hij het niet geweten heeft, nochtans is hij schuldig en zal zijn ongerechtigheid dragen. En hij zal een volkomen ram uit de kudde tot de priester brengen, met uw schatting, ten schuldoffer, en de priester zal voor hem verzoening doen over zijn afdwaling, door welke hij afgedwaald is, die hij niet geweten had, zo zal het hem vergeven worden. Het is een schuldoffer, hij heeft zich voorzeker schuldig gemaakt aan de Heere. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als een mens gezondigd en tegen de Heere door overtreding overtreden zal hebben, dat hij aan zijn naaste zal gelogen hebben van hetgeen hem in bewaring gegeven is, of ter hand gesteld was, of van de roof, of dat hij met geweld zijn naaste onthoudt, of dat hij het verlorene gevonden en daarover gelogen en met valsheid gezworen zal hebben over iets van alles dat de mens doet daarin zondigen. Het zal dan geschieden, terwijl hij gezondigd heeft en schuldig geworden is, dat hij weder uitkeren zal door de roof die hij gerooft, of het onthoudene dat hij met geweld onthoudt, of het bewaarde dat bij hem te bewaren gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden heeft, of van alles waarover hij valselijk gezworen heeft, dat hij hetzelfde in zijn hoofdsom wedergeven en nog het vijfde deel daarboven toedoen zal. Wiens dat is, die zal hij dat geven op de dag zijner schuld. En hij zal de Heere zijn schuldoffer brengen tot de priester, een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting ten schuldoffer. Dan zal de priester voor hem verzoening doen voor het aangezicht des Heeren, en het zal hem vergeven worden over iets wat al wat hij doet, waar hij schuld aan heeft. Zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het 53ste hoofdstuk van Jesaja. En daarvan het 10e vers, Jesaja 53, vers 10. Dan lezen wij Gods woord als volgt: doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. We willen samen eerst de Heere gaan bidden en vragen om zijn zegen over ons samen zijn. In voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Kranendonk, de langdurig zieken en ook degene die onder censuur staan. In de dankzegging broeder Kees Bevelander, die in de Karper te Ridderkerk verblijft, en zuster A. Visser Koudstaal, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege bloedvergiftiging, maar inmiddels weer thuis mag zijn. Ook Anita de Waal mocht weer thuiskomen uit Zwitserland. En we danken ook met de familie Bongers Kraaienveld, die afgelopen week mocht herdenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Willen we samen de Heere zoeken. Eeuwige en almachtige God, Wij naderen tot u voor uw heilig aangezicht in onze gebeden. En Heere, doe ons maar beseffen wat dat betekent als we dat zo zeggen. Dat we ons onderwinden om tot u te spreken zoals Abraham dat ook beleefde. Terwijl ik maar stof en as ben. Heere, laat ons bidden iets mogen zijn vanuit het besef van uw majesteit, uw heiligheid, uw reinheid, de zuiverheid van uw wezen. God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Om dan ook naar onszelf te zien, Heere, bij het licht van uw woord, toegepast door uw geest, in het licht van wie dat u bent, dat u ons ziet, met schuld bevlekt, misvormd door duizend zonden. Heer, opdat we in de juiste gebedsgestalte tot u zouden mogen naderen. Als mensen die totaal ongeschikt zijn om nog maar zelfs de ogen tot u op te heffen. Zoals eenmaal de tollenaar besefte, die ook niet verder durfde te gaan dan de dorpel van uw huis. Maar die daar toch naartoe getrokken werd, omdat hij het in zijn binnenkamertje niet kon uithouden. Omdat hij het in zichzelf niet kon uithouden. Maar de toevlucht leerde nemen tot dat altaar, tot dat schuldoffer dat daar in de tempel stond. En bij dat altaar sloeg hij op zijn borst en zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Wees met mij verzoend. Heren, we kunnen om vele redenen de gang naar uw huis gemaakt hebben. Om u te danken voor alles wat u gegeven hebt. En dat bent u zo waard, Heren. Dat u de lof en de eer en de dank wordt toegebracht. Dat u zo langmoedig bent over ons mensen. Die u niet zoeken, die niet naar u vragen, aan wie u zoveel tekort komt van nature. We kunnen hier naartoe gekomen zijn om aan onze gewoonte en onze plicht te voldoen, die op zich goed is. Maar dat er geen verwachting is in ons hart om u te ontvangen, dat er geen verlangen is om u te ontmoeten, dat er geen schuldbesef is waardoor ons hart getroffen en verslagen is. Maar dat we hier zitten zonder gevoel, louter uit gewoonte. Heere, doe ons beseffen dat we zo voor u niet kunnen bestaan. En geef toch, Heere, dat we door uw heilige wet eens mogen worden getroffen. Mogen worden verbrijzeld. Dat we tot niets zullen worden voor uw aangezicht. En dat het ook zo geleerd mag worden, zoals ook in dit woord wat we overdenken door u gezegd wordt, dat dat nu uw behagen is. Leer ons dan, Heere, om een mishagen aan onszelf te hebben, maar een behagen aan de straf op onze ongerechtigheid. Opdat in die weg ook ons oog mag worden ontsloten voor hem van wie geschreven staat dat hij zich tot een schuldoffer gesteld heeft. Heere, we staan gereed als prediker en als gemeente om zulke diepe dingen te overdenken. Het zijn zulke grote zaken, Heere. En we hebben geen geloof om te geloven. En geen hoop om te hopen van nature. En daarom zien we op tot u. In alle omstandigheden, ook voor de prediking. Heere, uw knecht weet het ook niet. Weet het niet van zichzelf, kan het niet van zichzelf. Ziet niet zo ver als dat de diepten Gods reiken. Maar Heere, schenk ons genade om er iets in beginsel van te mogen zeggen. Zodat het naar de zin en mening van uw geest is. Zodat het zondaren in het hart kan treffen. Zodat het bekommerde mag leiden in de weg naar het kruis toe. Zodat het mag oefenen en doen opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Heere, het ontbreekt uw knecht aan alles. Het ontbreekt ons als hoorders aan alles. Maar Heere, bij u is er een volheid die nooit uit te ledigen is. U hebt een menigerlei genade in alle omstandigheden. Wilt u ons dan zo te sterk worden, Heere, ons onderwijzen en ons raad geven in de weg die wij te gaan hebben. U weet van alle omstandigheden af. En die leggen we dan ook voor uw aangezicht neer, heren. We hebben de naam van onze broeder Pieter Kranendonk moeten noemen. Hoe hij in de afgelopen weken tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. En dan weet u wat dat betekent, heren. Na dat lange ziekbed. In de afgelopen maanden, toen hij uit het ziekenhuis kwam om te sterven. En hoe ongedacht zijn leven toch nog met maanden werd verlengd. En hoe dat geweest is, hoe zijn vrouw en de kinderen en de kleinkinderen dat beleefd hebben. Maar ook hoe daar hij van heeft mogen getuigen dat hij in alle rust zijn ziel en zijn zaligheid van u de Heere mocht verwachten. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Hoe hij zich mocht verwonderen vanwege dat bed waarop hij mocht liggen. En zich mocht verwonderen vanwege dat harde kruis waaraan u hing. Het kussen waar hij zijn hoofd op neer kon leggen. En dat u, Heere Jezus, niets had waar u uw hoofd op kon neerleggen. En Heere, dat u zich nou tot een schuldoffer gesteld heeft. Dat betekent dat u zaad zult zien. En dat u mensen uit de dood tot het leven roept. Dat u mensen die de dood verdienen het eeuwig leven schenkt. Heere, daar mocht hij toch hoop op hebben. Daar mocht hij van getuigen. En dat is tot troost ook voor zijn vrouw die achterblijft. En die hem zo trouw verzorgd heeft ook in de afgelopen maanden. Met inlevering van al haar krachten. Maar u hebt haar tot hiertoe staande gehouden. Heere, wilt u haar verder helpen ook in deze dagen van rouw. Ook naar het toeleven naar de begrafenis. Dat bidden we ook voor de kinderen, Heere. En voor de kleinkinderen. En geef, Heere, dat te midden van alles wat ook aan herinneringen bovenkomt. Ook aan het overlijden van Cora zoveel jaren geleden al. Dat weer allerlei gedachten oproept. Heere, dat het oog op u geslagen mag zijn. U, die toch een God bent. Die een trooster bent in noden. Die moeite en verdriet aanschouwt. Opdat we het in uw hand geven en het ook overneemt. Opdat we kracht krijgen om dit kruis te dragen. Schenkt dus ook alles wat nodig is. En in het bijzonder op de avond van de condoleance en de dag van de begrafenis. Heere, dat dan over dood en graf mag heen gezien worden tot u. Die leeft tot in eeuwigheid. En die ook tegen zijn kinderen gezegd heeft. Ik leef en gij zult leven. Die de opstanding en het leven is. Laat er een roepstem uit mogen gaan van dit sterven, Heere, voor ons allen. En dat die ook verstaan mag worden. Wij bidden u, Heere, voor alle zieken. Langdurig, meer of minder ernstig, lichamelijk of psychisch, nadat u dat weet. Heere, wij bidden u voor onze zuster Visser, die al zo lange tijd met haar lichaam topt, met wie het toch goed mocht gaan, ook na de transplantatie, maar nu een bloedvergiftiging opliep. En hoe grote zorgen zijn geweest, u hebt het tot hiertoe nog weer willen stabiliseren, wilt u ook haar nabij zijn, ook in de komende week elke dag de gang naar het ziekenhuis gemaakt moet worden om daar de antibioticum toe te dienen. Heren, wilt u dat middel zegenen? Wilt u de nier sparen? Ja, wilt u het leven sparen? En geef, Heren, dat het oog op u geslagen mag zijn. Wij danken u dat Anita weer thuis mag komen uit Zwitserland. Heren, u weet hoe moeilijk dat het is en hoe moeilijker dat het wordt. Wilt u haar gedenken, Heren, nu ze zo zwak is en nu ook hier terug in dit land weer ervaren wordt dat de kwaal steeds erger wordt, Heren, ontfermt u zich over haar en geeft dat ze zich maar dicht bij u, de Heren, mag bewegen en mag schuilen. We danken u, Heren, dat broeder Kees Beverlander nu in Ridderkerk mag verblijven, waar hij verzorgd wordt. Gedenk ook hem in alle veranderende omstandigheden. Geef hem krachten en uw genade. Wij danken u, Heren, voor de familie Bongers, voor Hans en Hendrina, die mochten gedenken met hun kinderen dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Heren, ontfermt u zich over hen. En we danken u dat u hen zoveel geschonken hebt, zoveel zegeningen gegeven hebt. Heren, laat het toch in hun hart mogen leven. Al die weldaden waarmee u hen overladen hebt, wat zullen ze daar nu voor vergelden? Dat ze maar niets zullen overhouden dan alleen zonde en schuld. Om zo dat schuldoffer te mogen benodigen. Om daarin ook voor de toekomst geborgen te mogen zijn en die band te mogen ontvangen die in Christus is en die nimmer breekt. Sparen nog jaren, Heere, voor elkaar en voor de kinderen. En neem onze dank aan. Heere, wij bidden u voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. Voorspoed en tegenspoed. Ook in alle dingen van het dagelijkse leven die soms zo ingewikkeld kunnen zijn. De gebrokenheid. Alle situaties die ons ook in conflict brengen. Heere, wilt u ook hem en hen allen gedenken die met uw wet en met de censuur van die wet te maken kregen. Heere, wilt u wegen wijzen, deuren openen, knieën buigen. En geef dat wij allen beseffen, Heere, dat wij schuldig staan tegenover u. En dat uw woord daarom ook zo'n loop moet hebben. Het recht moet ook gehandhaafd worden. O Heere, dat we eronder buigen mogen. Dat uw genade ons genoeg mag zijn. Wilt uw ogen openen, Heere, en alles zo wenden en wijzen, zodat we geheeld mogen worden. Schenk ons zo uw genade, Heere. Vergeeft u ons het verkeerde en het zondige. Geef ons wijsheid in alle dingen, woorden om te spreken, kracht om te staan. En dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 40, de versen 3, 4 en 5. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Het vierde brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. En het vijfde, uw heileer wordt door mij alom verbreid. 3, 4 en 5 van Psalm 40, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij op Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in 's Heeren welbehagen. Dat is het vijfde vers van Psalm 43, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, het is nog wel eens te lezen in rouwadvertenties. Het behaagde de Heere van onze zijde weg te nemen. Diepe woorden, ware woorden. Het behaagde de Heere. Maar begrijpen wij wat ermee bedoeld wordt? Als dat zo gezegd is, als we die uitdrukking gebruiken, het behaagde de Heere. Als je dat woord behagen opzoekt in het woordenboek, dan kun je er allerlei synoniemen, allerlei alternatieven voor vinden. Genieten, bevallen, genoegen. Dat je ergens genoegen in schept, dat iets of iemand jou bevalt, dat je ergens van geniet. Nou, u begrijpt wel, gemeente, dat die kant van het woord behagen niet bedoeld kan worden als we zeggen dat het de Heere behaagt om mensen weg te nemen zodat ze sterven. De Schrift leert ons dat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen. En de Heere zegt dat Hij de mensenkinderen niet van harte bedroeft en plaagt. Dus dat woord behagen, dat betekent in dat geval iets anders. Het behaagt de Heere, dat wil zeggen, het kan niet anders dan zo. Dit is de weg die gegaan moet worden. Dat God ermee eens moet zijn, mee in moet stemmen. Dat het onderdeel uitmaakt van zijn plan. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Dan komt ook dat, die gedachte van behagen. Het is de mensen gezet, het kan niet anders. Dan dat de mens moet sterven en daarna het oordeel. Het moet zo gebeuren. Dat is in overeenstemming met zijn wil. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. Daarom behaagt de Heere het om mensen weg te nemen. Het kan niet anders. Dat eist zijn recht. En zo, gemeente, moeten wij ook de tekst lezen. Die zo bekende woorden uit vers 10. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hoe kan de Heere er een genoegen in hebben? God de Vader, om het liefste wat hij had, te verbrijzelen. Maar het kan niet anders. Dat eiste het recht. En zo willen we naar deze woorden gaan luisteren, naar dat welbehagen des Heren. Dat is dus allereerst een behagen in het recht. Het kan niet anders. Dat door de verbrijzeling van zijn Zoon, dat zondaren zalig kunnen worden. En dan ook daaraan gekoppeld het behagen in genade. Het behagen in recht, dat is het eerste gedeelte van de tekst. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer gesteld. Daar leg ik dan de scheiding voor dat eerste punt. Dat God een behagen heeft in recht. En het tweede, dat hij een behagen heeft in genade. Dat is het volgende. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dus een behagen in recht en een behagen in genade. Gemeente, in hoofdstuk 53 van Jesaja wordt ook wel genoemd een gouden kleinood van Jesaja. Zo staat het ook nogal eens boven de psalmen van David bijvoorbeeld. Een kleinood, een gouden kleinood. Een prachtig, mooi sieraad betekent dat. En Jesaja zingt in dit gouden kleinood het lied over de knecht des Heren. Het vierde lied, zoals ik al eerder heb gezegd, gaat het over het lijden van deze knecht. Van de man van smarten, van de Heer Jezus Christus. En dat lijden, dat is hem door verschillende mensen aangedaan. We kunnen denken aan de fariseeën en de schriftgeleerden, die hem op allerlei manieren hebben gezocht te doden, die hem uiteindelijk met valse getuigen ter dood hebben veroordeeld. Maar dat lijden is hem ook aangedaan door zijn vrienden. Notabene door zijn eigen discipelen, die soms als een Satan tegenover hem stonden. Als een tegenstander, vijandig, tegenover de borgerweg die hij moest gaan, zodat de Heer Jezus hem moet bestraffen. Ga weg achter mij, Satanas. En ze werden gebruikt door die duivel, de Satan, de tegenstander van God, die met zijn geestelijke boosheden de Heer Jezus heeft verzocht, heeft beproefd, heeft benauwd en hem in die drieurige duisternis met alle machten en krachten van de hel heeft aangevallen. Het lijden van de Heer Jezus Christus, gemeente, dat begon, zo zegt de catechismus, al vanaf het begin zijner menswording tot het einde zijns levens. En dat is hem niet door mensen aangedaan, want het behaagde niet Pilatus om hem te verbrijzelen en het behaagde de Joden niet om hem te verbrijzelen. Nee, het gaat nog dieper. God zelf keert zich tegen de knecht des Heren. God de Vader keert zich tegen de Zoon. Het behaagde de Heer, Jehovah, om hem, de knecht des Heren, te verbrijzelen. En dat woord behagen, gemeente, welbehagen, zoals dat later in de tekst ook wordt genoemd, dat bevat zo'n ontzaglijke diepte. Dat zijn de diepten Gods, waar we vanuit de schriften dan wel iets van kunnen lezen, maar waar we absoluut geen gedachte bij hebben. Want dat begint namelijk al in de eeuwigheid. En dat woord alleen al, eeuwigheid. We kennen dat woord en we praten er wel eens over en we kunnen er wat van lezen, maar gemeente, we komen er niet in wat dat betekent. De stilte van de eeuwigheid. En als de Bijbel het ons niet zou vertellen, dan zouden we het niet geweten hebben dat in die eeuwigheid God zelf, de Drieënige, een raad des vredes heeft gehouden. En dat de vraag van God de Vader, God de rechter ook, heeft geklonken. Hoe zal ik ze onder de kinderen stellen? Want God voorzag dat de mens die naar zijn beeld geschapen was en zou worden, hem zou misdoen. En van het heilspoor zou weggaan. Een breuk zou veroorzaken tussen hem en tussen zijn schepsel. En u klonk de vraag daar in de stilte van de eeuwigheid. Hoe zal ik die verloren zondige mens onder de kinderen stellen? Hoe kan dat weer goedkomen? En dat mag gelijk al een vraag zijn, gemeente, naar ons toe. Is dat onze vraag ook alles geworden? Hoe kan het nou goedkomen tussen God en mijn hart? Jongens en meisjes, is dat ook jullie vraag? Hoe kan ik nou een kind van de Heere worden? Ik, die een kind van de duivel ben geworden. Die een kind van de wereld en van de zonde ben. Hoe kan het weer goed komen? Hoe kan het tot verzoening komen met God? En gemeente, dan moet het stil blijven. Als het aan ons ligt. In Openbaringen 5, dan lezen wij dat iets dergelijks wordt gevraagd. Dat de vraag klinkt in de hemel: wie is waardig te openen het boek? en de zeven zegelen te verbreken. Wie is waardig om het plan, het heilsplan van God te volbrengen? Wie kan het goed maken tussen God en de mens? En dan ziet Johannes rond in de hemel, er is niemand die naar voren komt. De engelen kunnen het niet. De vier dieren kunnen het niet, symboliek van de schepping. Er is geen mens, de 24 ouderlingen, 12 uit het Oude, 12 uit het Nieuwe Testament, de volle kerk. Niemand is waardig, niemand kan het goed maken tussen God en het hart. En ik weende zeer, zo zegt Johannes. Wij hebben de prijs niet, wij kunnen die prijs niet betalen. Dat er rantsoen voor onze ziel, dat kunnen we aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar in die stilte, na die vraag van God, hoe zal ik ze onder de kinderen stellen, klinkt daar een stem. En komt daar dat lam naar voren uit Openbaringen 5, staande als geslacht. En hij zegt, brandofferen, nog offers voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in mijn binnenste ingewand. Dan heeft God de Zoon zich opgeworpen en gezegd, ik zal knecht worden. Ik zal tot een slaaf worden. Ik wil mijzelf ontledigen. Ik wil mijzelf vernietigen, mij ontdoen van alle heerlijkheid. Ik zal mens worden. Ik zal mijzelf tot zonde laten worden. Ik zal mijzelf tot een vloek maken. Ik kom, o God, om uw wil te doen en uw kerk met u te verzoenen. En het is daarom, gemeente, omdat hij zich, dat is ook een woord, dat gaan we straks nog verder overdenken, tot een schuldoffer gesteld heeft. Hij is niet als een martelaar gestorven, hij heeft zichzelf tot een schuldoffer gesteld, hij heeft zichzelf vrijwillig gegeven. Vrijwillig is hij gekomen in de kribbe van Bethlehem. En vrijwillig heeft hij zich overgegeven aan de zondaren om gekruisigd te worden. En daartussen ligt die hele lijdensgang. En onderweg ontmoet de Heer Jezus al die mensen. Al die vijanden. Al die vijandschap. Van vijand en van vriend. Ook u, en ook jou en ook mij ontmoet hij in onze blindheid, in onze vijandigheid. Dat we hem niet zoeken van nature, dat we hem niet nodig hebben, dat we hem niet begeren. Want als we hem aanzagen, dan was er geen gestalte nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. En hij ontmoet God die hem verbrijzelt. En dat is een heel diep woord, gemeente. Een woord wat schrik in je hart teweeg brengt als je dat gaat bestuderen. Hij verpulvert. Hij vermaalt zijn zoon. Het doet denken aan die oude molens. Jongens en meisjes, jullie zijn misschien wel eens bij Kinderrijk geweest, bij de molens of andere molens. Molens die molenstenen hebben. Waar vroeger mensen hun tarwegraan brachten. En het werd dan tussen die twee molenstenen gelegd. En terwijl de molens draaiden, dan gingen die stenen malen. En dan werd al dat tarwegraan verpulverd tot meel. Zodat daar door de bakker brood van gebakken kon worden. Verbrijzeld, het doet ons denken aan een oude druivenpers in het oude Israël. Een grote bak waar alle druiven in gelegd werden. En dan kwamen daar de dienstknechten en die trokken hun sandalen uit en die gingen daar met blote voeten door die wijnpersbak lopen. En dan trapten ze, dan vertrapten ze die druiven. Zodat het druivensap eruit liep en zodat er wijn van gemaakt kon worden. Nou, die beelden van die molenstenen, van die voeten die die druiven vertrappen. Zo vertrapte de Heere zijn kind. Zijn geliefde zoon. En we horen die zoon klagen, ook in die lijdensgang. Hoe word ik geperst, totdat alles volbracht zij. En we lezen die diepe woorden in het avondmaalsformulier. Dat het bloedig zweet hem in de hof werd uitgedrukt. Die molenstenen van Gods gerechtigheid en heiligheid. Die vermaalden de knecht des Heren. Die vertrapten de Zoon van God. Hij werd geperst. En daar heeft de Heere dus een behagen in gehad. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En hij had krank gemaakt met al die ziekten en met al die plagen. Daar heeft God dus de hand in gehad. Het is alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God geweest. De mensen zijn wel verantwoordelijk voor wat ze hem aangedaan hebben. Pilatus is voor Gods rechterstoel verantwoordingsschuldig gebleven. Net zo goed als de Joden. Petrus zegt, het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Maar gij hebt hem gekruisigd. Het moest al zo geschieden. Het behaagde de Heer. Het kon niet anders dan om zijn zoon te verbrijzelen. Om aan die weg zondaren zalig te maken. En gemeente, als we daar nou door de Heilige Geest eens zicht op mogen krijgen, op zo'n woord als dit, verbrijzeld, dan schrik je daarvan. Wat hebben onze zonden teweeg gebracht? Dat dit woord gebruikt moet worden, verbrijzeld, vertrapt, vertreden te worden in het recht van God. Laten we deze woorden wegen op onze ziel, gemeente. Laat het een schrik in ons binnenste teweeg brengen. Want om oog te krijgen voor dit woord en voor wat vers 5 zegt. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Het kon niet anders dan zo. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij moest zijn zoon overgeven tot in de dood. En gemeente, als de Heere daarin meekomt, dan komt de Heilige Geest ons daarvan overtuigen. Dan overtuigt hij ons allereerst van zonde. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En onze overtredingen is hij vertrapt. Dan gaat de Geest ons leren, gemeente, hoe erg de zonden zijn. Dat het niet anders kon dan door de verbrijzeling van de Zoon. Dan wordt het woord verbrijzelen een schrik. Dan zien we dat onze zonden verdienen dat we vertrapt worden. En je hoort het toch ook in de psalmen. En dat ga je toch ook herkennen. Ieder die door Gods geest bearbeid wordt, die herkent dat. Dat bijvoorbeeld David zegt in psalm 51. Dat de beenderen door God verbrijzeld zijn. Een uitdrukking waarin hij zijn wanhoop als het ware verwoordt. De beenderen die gij verbrijzeld hebt door de ontdekking aan de zonde. Op Psalm 38, ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, die drukt mijn schouders naar beneden. Vanwege de zonde. En gemeente, dan ontstaat er niet alleen een mishagen aan jezelf. De Heere die overtuigt je niet alleen van zonde, maar hij buigt je er ook onder. Dan krijg je ook een behagen in dat recht. In die zin dat je ziet, het kan niet anders. God moet de zonde straffen. Ik kan niet door een achterdeurtje de hemel binnen gesmokkeld worden. Dat wil je uiteindelijk ook niet. En dat zijn ontzaggelijk diepe lessen, daar is een mens zomaar niet. Dat je een behagen krijgt, een welgevallen in de straf van je ongerechtigheid. Maar daar werkt de Heilige Geest wel naartoe. Dat je je voor God leert verootmoedigen, dat je klein wordt en nederig. En gemeente, dat is nou echt geen aangenaam gevoel. Als je beenderen verbrijzeld worden. En toch, en dat is zo'n wonderlijk geheim. En wie het verstaat, die verstaat het. En toch, gemeente, ligt er zoveel zoetheid in. Als je je hart eens mag uitstorten voor God. En als je dat verbroken hart eens mag uit- en leeggieten voor Gods aangezicht. En als al je zonden er eens uitkomen. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, zegt David. Maar toen God ze verbrijzelde, toen kon ik mijn zonde kwijt. Toen kon ik ze belijden en toen kon ik ze bekennen. En in die weg, gemeente, komt er ook oog voor wat de tekst verder zegt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. De Heer Jezus heeft zichzelf tot een schuldoffer gesteld. We hebben ervan gelezen van die schuldoffers in Leviticus 5 en 6. En er worden nog meer offers genoemd. Brandoffers, zondoffers. Er is wel iets verschil in, maar ze willen nagenoeg eigenlijk hetzelfde bedoelen. Namelijk dat als een mens zich vergrijpt aan God, of als hij zich vergrijpt aan zijn naaste, als hij zondigt tegen de eerste of de tweede tafel van de wet, als hij Gods dag ontheiligt, of Gods naam vloekt, of niet ingrijpt, als mensen de naam des Heren lasteren, of als hij iets steelt, of als hij liegt, als hij zich vergrijpt aan God of aan de mens, dan moest er een schuldoffer gesteld worden. Dan moest er een lam of een bok gebracht worden. En dat werd geslacht. Het bloed, dat werd opgevangen. Het lichaam van het dier, dat werd verbrand. En zo werd er verzoening gedaan. Want de ziel die zondigt, die moet sterven. Er moet recht gebeuren. Het bloed moest vloeien en het lichaam moest in de vlammen verteerd worden. Er moest betaald worden. En gemeente, dat is iets wat de Heilige Geest als een overtuiging in je hart gaat werken. Dat hij je dus de ogen opent voor de werkelijkheid en voor de noodzakelijkheid, voor de dierbaarheid van dat schuldoffer. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Je krijgt er een behagen in. Dat wil zeggen, je gaat zien dat het niet anders kan dan door dat schuldoffer. Dat is de weg die God heeft gesteld. Dat is het middel dat God heeft aangewezen. En buiten dat offer om, ga je leren zien dat God je voorbij moet gaan, dat God je weg moet doen, dat er geen verzoening mogelijk is. Niet door mijn goede werken, niet door mijn gebeden, hoe innig en hoe oprecht ook. Ik heb een offer nodig. En om daar de ogen voor geopend te krijgen, gemeente, daar is opnieuw de Heilige Geest voor nodig. Anders kan ik niet geloven, dan kan ik niet hopen. Maar om te zien wat Johannes zag in de hemel, ik zag en zie een lam staande als geslacht. Dat lam dat was waardig dat boek te openen, dat lam was gesteld tot het schuldoffer, dat lam is het middel waardoor ik de straf kan ontgaan, waardoor ik wederom tot genade kan komen. En als we daarover nadenken, gemeente, dat de Heer Jezus Christus zichzelf tot een schuldoffer gesteld heeft, nadat de God de Vader hem verbrijzeld heeft. Dat alles hier spreekt van welbehagen. Zo moest het gaan. Het kon niet anders. Eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn lieve zoon gestraft. Dan ga je je verwonderen, gemeente, over die liefde. Komt, hebben u zich er alles over verwonderd? Al zo lief heeft God die wereld gehad. Die vertrapt moest worden, die verbrijzeld moest worden, die verbrand moest worden. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verbrijzeld zou worden. Niet vertrapt zou worden. Niet zou verderven. Maar zou leven. Als de Heer ons ogen geeft om te zien. En we krijgen waarde te zien. Dat Lam van God. Staande als geslacht. Als ons hart een betrekking krijgt met die man van smarten. Als ons verbrijzelde hart aansluit en oog krijgt voor die verbrijzelde man van smarten en lijdende knecht des Heren. En je mag gaan zien wat we eerder hebben overdacht. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En je bladert dan zo eens verder, gemeente, in het boek Jesaja. En je leest dan bijvoorbeeld in hoofdstuk 57, vanaf vers 14, dan staat daarboven geschreven, troost voor verbrijzelden. Troost voor verbrijzelden. Alzo, zegt de hoog en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maken de geest der nederigen en levend maken het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten. Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn, want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die ik gemaakt heb. Gemeente, de Heer heeft een behagen in recht. Maar op een wonderlijke wijze is daar nou aan verbonden dat hij een behagen heeft in genade. Alleen door dat schuldoffer van dit lam, van de Heer Jezus Christus, kan het goed worden tussen God en ons hart. En als je dat gaat ontdekken, gemeente, dat dit het welbehagen is van God. Dat gaat zo ontzaggelijk diep. Dat hij het liefste wat hij had op het altaar van Golgotha heeft gelegd en dat hij het daar verbrijzeld en verpulverd en vertrapt heeft. Dat je daar oog voor krijgt. Dat het daarom is dat de Heere je de zonde voor ogen heeft gesteld. En dat het daarom is dat de Heere je hart verbroken heeft en dat hij daarom je hart verbrijzeld heeft. En dat het daarom is dat je alle hoop in jezelf bent verloren. Dat er niets meer is waarmee je de Heere kan tegenkomen. En als je op dat punt komt, gemeente, dat je er behagen in krijgt, in dat recht. En dat je niet meer weet hoe dat je zalig moet worden uit jezelf. Dat het ook niet meer zijn de offers die je brengt. En dat het ook niet meer zijn de tranen die je plengt. En dat het niets is van je gebeden en niets is van je vroomheid. Maar dat het alleen maar ligt verklaard in dat welbehagen van God. In de Zoon die Hij gegeven heeft. Om dan ook een behagen te krijgen in dat Lam. Dat je hart geneigd wordt. Dat je ogen geopend worden. Dat je betrekking krijgt op die man van smarten. Het welbehagen van God. Zo groot is die liefde van God. Zo groot was ook de liefde van die zoon zelf. Alzo hij de zijnen heeft lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. totdat hij verbrijzeld en vertrapt was. En dan mag het in ons hart wel het gebed zijn, ach lieve Heer, leer mij toch dat geheim kennen. O, geef me geloof om te geloven. En geef me hoop om te hopen, want hier gaat het om. Om dit te mogen zien. Om dit schuldoffer te mogen kennen. Want in dit schuldoffer, gemeente, ligt Gods genade. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, zo zal hij nakomelingen hebben. Het zal niet vruchteloos blijven. Dit schuldoffer, dat blijft niet zonder gevolgen. Hij zal zaad zien. En dat doet ons denken aan het beeld wat we dan ook in het Johannesevangelie aantreffen, dat de Heer Jezus gezegd heeft dat die zaadkorrel, dat die tarwekorrel, dat zaad in de grond wordt gelegd, dat het daar moet sterven. Maar dat uit dat sterven nieuw leven komt. Die ene korrel. De Heer Jezus Christus, die als dat tarwegraan sterft, die zal ook leven voortbrengen. Daar zal een tarwehalm vol met korrels tevoorschijn komen. Hij zal zaad zien. Hij zal nakomelingen hebben. Hij zal volk voortbrengen. Zijn lijden, zijn sterven blijft niet ongezegend en blijft niet zonder gevolgen. Het is geen misschientje, nee, hij zal zaad zien. En in dat zal, gemeente, daar komt het hele welbehagen van God, van de drie enige God in mee. En dan neemt de Heer Jezus ook alles mee. Hij zal zaad zien. Hij is een volkomen offerande. Hij zal ervoor zorgen dat dat volk zalig zal worden. Hij is niet afhankelijk van de wil of van de inbreng van de mens. Niet afhankelijk van zelfs een nagelschrapseltje wat die mens nog mee moet brengen. Nee, hij zal zaad zien. Want zeg u het eens, die genade mag kennen. Als u nou zalig zou mogen worden. En ik weet, daar hebt u niet altijd zicht op. Dankzij wie zal dat dan zijn? Is dat omdat je zo ernstig hebt geleefd? Na je bekering? Is dat omdat je zo netjes bent geweest? Of omdat je zo goed hebt kunnen bidden? Of omdat je zoveel hebt kunnen lezen? En het gaat er allemaal niet buitenom, gemeente. Het gaat niet buiten de tranen om. Het gaat niet buiten de gebeden om. Het gaat niet buiten de kerkgang om. Maar is het dankzij die mensen dat ze zalig zullen worden en dat er zaad zal zijn? Nee toch, uit genade zijt gezalig geworden. Hij zal zaad zien. Het is alleen vanwege dat schuldoffer. En dat niet voor brave mensen, maar voor mensen die net als Petrus een Satanas in zichzelf zijn, een tegenstander. En die met hun vlees niks anders kunnen bedenken dan vijandschap tegen God. Het is voor een Noach die dronken in zijn tent lag. Het is voor een David die overspel bedreef. Het is voor een Petrus die zijn meester met vloeken en zweren verloochend heeft. Het is voor een Paulus die de gemeente Gods vervolgd heeft. Het is voor de Manasse. Het is voor de moordenaar aan het kruis. Zondaren. En anders niet. Hier worden vijanden met God verzoend door de dood zijn zoons. Het wonder van het welbehagen des Heren. Hij zal de dagen verlengen. Deze tekstgemeente zit vol met wonderen. Hij zal de dagen verlengen. Wat betekent dat? Nou, het is eigenlijk in tegenstelling tot wat vers 8 zegt. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is afgesneden uit het land der levenden. We hebben dat de vorige keer overdacht. Hoe dat de Heer Jezus in het midden van zijn leven. Zeg maar op de helft, 33 jaar. U weet nog, in de psalmen staat het ook te lezen in de profetieën. Dat als een man in de helft van zijn leven sterft. Dat het een teken is van Gods ongenoegen. De zondaar zal nog niet de helft van zijn leven volbrengen. Een bijzonder oordeel. Nou, zo werd er tegen Christus aangekeken. Hij heeft niet de helft van zijn leven volbracht. Maar dat is dus een tegenstelling met wat hier in vers 10 staat. Hij zal de dagen verlengen. De dag zal langer worden. En dat duidt het niet op een lang leven. Maar het duidt op zijn opstanding uit de doden. Het duidt op zijn eeuwig leven. Hij heeft, o God, van u begeerd. Het onvergankelijk leven. En gij hebt het hem gegeven, want hij zal de dagen verlengen. Het wil op de eeuwigheid wijzen. Er is geen einde. Als God wat aan een mens doet, dan is dat niet voor tijdelijk, maar dan is dat voor eeuwig. Hij zal de dagen verlengen, ook in het leven van zijn kerk. Als de Heer ergens aan begint, dan voleindigt Hij het ook, dan verlengt Hij dat ook. Er komt geen einde aan. Als er dan dat volk lag, en als zij dat grote goed moesten bewaren en bewaken, en dat de Heer alleen een begin maakt in hun leven, en nu moet je het zelf doen, hier heb je een portie genade en daar moet je de rest van je leven doen, dan was het kwijt. Want wij struikelen dagelijks in velen. En de catechismus eindigt met de constatering. Dat als wij maar een ogenblik aan onszelf worden overgegeven. Dan is het verloren. Maar hij zal de dagen verlengen. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Het gaat mee tot in de eeuwigheid toe. Als ik dwaal, dan brengt Hij mij op het rechte spoor. Als ik struikel, dan richt Hij mij op. Als ik niet kan bidden, dan is Hij daar aan de hemel en Hij leeft er voor zijn volk te bidden. Als ik geen geloof heb om te geloven, dan zegt Hij, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Want het welbehagen des Heeren zal gelukkiglijk voortgaan door zijn hand, door de hand van Christus. Gemeente, dit zijn diepten Gods. Daar raakt een kind van God nooit over uitgedacht. Die topt zo vaak met zichzelf en die ziet zo vaak in zichzelf. En dan kan het nooit. Ik kan het niet vasthouden wat God mij gegeven heeft. Ik kan dat gevoel, die genieting van Gods liefde niet bewaren en niet bewaken. Ik ben als een lekkend vat. En als God mij wat heeft gegeven, dan raak ik het zomaar weer kwijt. Bedacht en onbedacht. En ik moet altijd weer geloof krijgen om te geloven. En ik heb geen hoop van mijzelf om te hopen. Dat is iets wat Hij moet doen. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Profijtelijk. Met gevolgen. En waar ben je gelukkig, gemeente, als de Heren dan in die momenten van zijn welbehagen je weer een bezoek brengt. Die je weer oog mag krijgen. En je ogen gericht mogen worden op die man van smarten. En hij wil meekomen in de prediking. Maar zo begint Jesaja toch. Wie heeft onze prediking geloofd? De prediking van de man van smarten. En dat is geen volmaakte prediking. En die prediking zal nooit de diepten Gods kunnen verklaren en kunnen verwoorden. Die we hier krijgen aangereikt. Het is maar stamelen. Maar het is het middel dat God heeft willen gebruiken om mensen zalig te maken die geloven. Dan kan hij zomaar door een enkel woordje, in alle eenvoudigheid gesproken, toepassen aan het hart. En dat je in de kerk zit of thuis meeluistert, of het naleest en dat je hart getroffen wordt. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Hij zal zaad zien. Ach, wat kan een verbrijzelde geest daar toch ineens een troost uit ontvangen. En dat het leven zo buiten jezelf ligt. En dat je dan maar weer gaat, net als die vader van die maanzieke jongen. O God, Heren, ik geloof, maar kom in ongelovigheid toch te hulp. En dat je oog mag geslagen worden op die lijdende man van smarten. En wat het hem gekost heeft. Om je te verdiepen, gemeente, in zijn lijden. Om dat te overdenken. Om het te lezen in de boeken van die godzalige schrijvers. Die zoveel van deze man van smarten hebben gezien. James Durham. Hellenbroek. Ambrosius. Zien op dat schuldoffer, dat hij verbrijzeld is. Je oefenen in de gang die hij gemaakt heeft, gemeente, dat is het beste medicijn tegen de werkheiligheid. Dat is het beste medicijn tegen het Romeinse, Farizeese zuurdeesem, dat in een mensenleven zoveel kwaad doet, zeker in het leven van een kerkmens. We zijn zo vaak bezig, zoals we dat bijvoorbeeld lezen bij de profeet Micha. Profeet Micha die dan die vraag stelt, waarmede zal ik de Heere tegenkomen? En waarmee zal ik mij buigen voor de heilige God? Zal ik brandoffers brengen? In Micha 6 lezen we dat. Waarmede zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers? Met eenjarige kalveren? Zou de Heer een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn buik voor de zonde mijner ziel? Ach, je zou de Heer wel alles willen geven. En wat is een mens vaak aan het werk om de Heere te bewegen, om de Heere tegen te komen. Maar wat een zegen, gemeente, als dat nou alles wordt afgebroken. Als we nou maar eens zouden komen, gemeente, zoals we zijn. Als een arme, schuldige zondaar die niet anders overhoudt dan het gebed van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Wees met mij de zondaar verzoend. Als je door de Heilige Geest geoefend wordt, gemeente, deze dingen. En je eens mag blikken in de diepte, in het hart van deze woorden. In het hart van de middelaar. Wiens liefde zo groot was dat hij tot het einde is gegaan. Tot in het hart van het welbehagen van God. Wiens liefde zo groot was dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. Ook zo'n diep woord in de schrift. Overgegeven tot in de vloekdood toe. Maar als de geest daarmee gaat aandringen, gemeente, met die overdenkingen, dan kan het zo'n jubel in je hart veroorzaken. Gij voert ten hemel op vol eer. En de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Zelfs het wederhorig kroost. Ach, Heere, schenk mij die genade. Schenk mij dat geloof om daarin geoefend te worden. Want gemeente, hierin ligt ook de vastheid. Zijn ziel zal zich tot een schuld of als hij tot een schuld of vergesteld hebben, zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal gelukkiglijk voortgaan. Hoe de Satan ook sist. En hoe de wereld ook trekt. En hoe de zonde ook plaagt. En hoe het vlees ook aan vijandschap bedenkt. Het zal gebeuren. Dat mag de troost zijn voor een ellendig en arm volk. Hij zal zaad zien. Hij staat er zelf voor in. Dat dat welbehagen gelukkiglijk profijtelijk voortgaat. Omdat het God behaagd heeft zijn zoon te verbrijzelen. Omdat het Christus behaagd heeft zich tot een schuldoffer te stellen. Amen. Zou u deze dingen willen toepassen aan ons hart. Dat er van ons niets anders overblijft dan een verbrijzelde zondaar. Verbrijzeld door uw recht en uw heiligheid. Die niet anders meer overhoudt dan zonde en schuld. En wilt u door uw heilige geest zo'n verbrijzelde zondaar brengen aan de voet van het kruis. Waar die verbrijzelde borg hing. Het is om onze overtredingen dat hij verwond is. Om onze ongerechtigheden dat hij verbrijzeld is. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Heere, wat openen er zich dan diepten voor het oog des geloofs. Wat mag er dan toch een schoonheid gezien worden in die man van smarten. Die zo geheel vrijwillig zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft. Dan ligt er ruimte in, Heere, voor de grootste der zondaren. Een overvloedige genade. Voor krachtelozen en goddelozen. Schenk ons, Heere, die genade. En bewaar ons ervoor dat we eraan voorbij leven. En dat we hem de rug toekeren. Want het is van 2-in-1. Of hij zal verbrijzeld en vertrapt worden. Of het zal ons gebeuren. Of hij zal onze straf dragen. Of we moeten zelf die straf dragen. Heere, bind het op ons hart dat het nu nog genadetijd is. Dat het nu tijd is om de Heere te zoeken. en om Hem te mogen vinden, terwijl Hij nabij is. Wees met ons het verdere van deze rustdag. Wees met de kinderen van de zondagsschool. We danken U, Heer, dat er ook voor hen nog weer geschiedenissen mogen verteld worden. Wilt U de leiding gedenken? Wilt U ze helpen? En geef ook dat daar dat zaad dat gestrooid mag worden, mag worden vermenigvuldigd. Dat het in die jonge kinderharten mag groeien. En dat het vruchten mag brengen van bekering en geloof. Heere, wilt U hen gedenken. Als deze middag ook weer bijeenbrengen. Om daar een woord uit het leerboek te gaan horen. We vragen het U om Jezus wil. Amen. Psalm 89 vers 8 zingen wij tot slot. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. Zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.